TV 4 Nieuws.
Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is RTV 4.
Venite et audite.
RTV 4.
Goedemorgen, beste luisteraars, en welkom bij het programma Venite et Audite, een christelijk geluid op de zondagmorgen. Vanuit een katholieke achtergrond en wil ingaan op de actualiteit en de vele vragen rondom de katholieke kerk en haar gebruiken. En met wie kan ik dat beter doen dan met Joost Verstegen, webmaster van de site RK Documenten. Ook jij heel hartelijk welkom, Joost.
Ook welkom, Trudy, en welkom aan alle luisteraars die waar dan ook, op welk moment dan ook, dit programma beluisteren.
Zoals ik al zei, we ingaan op de actualiteit. Wij lopen soms achter omdat we het programma eerder opnemen en soms zo de meest recente nieuws missen. Wat wel weer fijn is, al is er een discussie misschien achteraf geweest, dat we die dan kunnen meenemen. Een typisch voorbeeld, Joost, daar hebben we nog reacties of zijn er nog reacties geweest rondom Pius X broederschap?
Je verwijst waarschijnlijk naar de bisschopswijding die 1 juli heeft plaatsgevonden en waarop het Vaticaan toen gereageerd heeft door de 4 nieuw gewijde bisschoppen plus de 2 bisschoppen die wijding hebben doorgevoerd, dat die geëxcommuniceerd zijn. Daar was toen een reactie dat alsof het zou zijn dat dan ook iedereen die bij de Pius X betrokken is geëxcommuniceerd zou zijn. Nou, we hebben geloof ik in de vorige uitzending daar ook al kort gemeld van een excommunicatie moet bij naam genoemd worden. Dus eigenlijk alleen maar deze bisschoppen zijn bij naam genoemd en over hun gaat dan ook de uiteindelijke excommunicatie. Daar waar Pius X zich niet wilde houden aan de kerkelijke regeling dat voor een bisschopswijding er een goedkeuring van de paus of namens de paus moet zijn, hebben zij nu zich wel beroepen op de kerkelijke wetgeving door een een recourse, hoe noem je dat? Een weerlegging aan te roepen, aan te vragen bij het Vaticaan. Dat zegt van dat ze dus onder de excommunicatie uit willen. Nou, om alle juridische fijnkloverij even helemaal buiten de deur te houden, maar het komt er wel op neer dat de Pius X broederschap heeft het aangevraagd, terwijl om aan opheffen van de excommunicatie te moeten voldoen, moet de persoon in kwestie het aanvragen. Nou, daar is een onduidelijkheid over van wie heeft nu wat aangevraagd en is dan daarmee dan ook de excommunicatie voor het moment stilliggend. Nou goed.
Het wordt vervolgd. Laten we het daarop houden.
Ja, maar wat veel belangrijker is, door de onzekerheid die er nu eigenlijk is van zijn nu alleen de bisschoppen geëxcommuniceerd? Is ook iemand die naar een mis bij de Pius X gaat een enkele keer, gaat hij naar iets fouts toe of wat dan ook? Dus onder de gelovigen is best wel rumoer of onzekerheid of van wat is nou eigenlijk de positie? We zien dat sommigen die normaal gesproken veel naar de mis bij de Pius X broederschap gaan, nu ervoor kiezen om toch bij ons in de TLM-mis in Oost te komen of naar de Petersbroederschap toe te gaan. Eigenlijk een beetje onder het bord van we kiezen voor de zekerheid, maar we weten, we zijn eigenlijk toch ook wel verbonden aan de gemeenschap van de Pius X. Die onduidelijkheid, in die zin vind ik het jammer dat de hogere kerkleiding in het Vaticaan dit laten voortsudderen. Ik weet, de kerk die gaat altijd op een langzame manier met allerlei problemen op. Heel vaak is dat een heel goed eigenschap, want dat geeft je wat reflectie. Dat je niet op de eerste instinct gaat reageren, maar dat je even wacht. Maar waar nu gelovigen voor hun zielenheil, en daar kom ik weer, wat ik ook vaker heb genoemd, het gaat uiteindelijk in de kerk om het zielenheil van ons gelovigen, dat de kerk daar eigenlijk zo onduidelijk over blijft, van hoe is nou eigenlijk jouw positie? Waar doe ik goed aan, waar doe ik niet goed aan? En dat vind ik eigenlijk nog wel meer funest, en ik heb het de vorige keer ook al gezegd, de wetgeving die hier omtrent gepubliceerd is door het Vaticaan, is van een dusdanige, en daar spreek ik met heel veel mensen na, belabberde wijze. Kan toch niet waar zijn dat de kerk eigenlijk ook in dit hoofdstuk struikelt, laat ik het daar maar zo zeggen.
Ja, jammer dat het nog niet opgelost is. Maar we gaan naar een heel ander onderwerp. Vandaag gaan we het hebben over een man die binnen de katholieke kerk bijna onmogelijk te negeren is. Een man met een indrukwekkende rode kardinaalsmantel. Een man die jarenlang een van de belangrijkste juristen van de kerk was. Een bisschop, een kardinaal, een groot verdediger van de Eucharistie, een liefhebber van de traditionele liturgie, een man met bijzondere liefde voor Maria, maar ook een man die vragen durft te stellen aan een paus, een man die kritiek kreeg, een man die door sommigen wordt bewonderd als een moedige verdediger van de katholieke traditie en door anderen wordt beschouwd als veel te behoudend. Joost, over wie heb ik het?
Over de kardinaal Raymond Leo Burke. En mijn Amerikaanse uitspraak wil ook daarmee toch aangeven dat het dus een Amerikaan is die in 1948 geboren is. En zoals je eigenlijk kort ook al aangegeven hebt, inmiddels sinds 2010 kardinaal is. En die in de jaren 2008 tot 2014 de prefect was van de apostolische signatura. Dat is eigenlijk het hoogste juridische orgaan van het Vaticaan. En de mensen die goed geluisterd hebben, waarin ik nog geen weinige minuten geleden zei dat het met de juridische wetgeving op dit moment in het Vaticaan belabberd gesteld is. Dan praat ik dus niet over de periode dat hij aan boord was, maar met name aan de periode die zich daarna onder pausschap van Paus Franciscus heeft voorgedaan. Maar dat even terzijde.
Ja, wie was? Niet was. Hij is nog steeds in ons midden. Kun je deze kardinaal een beetje beschrijven? Wat is het voor een man?
Hij is in Amerika dus geboren. Hij is van 2004 tot met 2008 aartsbisschop geweest van St. Louis. En hij was daar als bisschop of van La Crosse. Dat is ook een gebied daar in de buurt. Daaraan voorafgaand de bisschop. Dus daar is eigenlijk zijn ster gerezen, zoals ze dat dan zeggen. Paus Benedictus heeft hem kennelijk in het vizier gekregen. En onder dus zijn pontificaat is kardinaal Burke, wat als nu kardinaal, maar toen nog zelfs bisschop, naar het Vaticaan gekomen om het hoogste juridische entiteit van het Vaticaan te leiden. Hij is in die zin redelijk strikt. Misschien dat je dat van juristen mag verwachten, van dat ze weten waar de piketpalen staan. En daarbinnen is grote vrijheid. Dat is een van de bekende uitspraken die hij regelmatig doet. De katholieke leer, zoals we die door de officiële kerk verkondigd zien, met name dan vastgelegd in de catechismus van de katholieke kerk, dat zijn de piketpalen. Er wordt dus wel grenzen gesteld aan waaraan wij moeten of zouden willen voldoen als wij Christus willen volgen. Maar daarbinnen kunnen wij vrij zijn. Kunnen we doen en laten wat we willen, maar dus wel met respect van de van die piketpalen. Zijn lijfspreuk is dan ook secundum cor tuum, volgens uw hart. En daar verwijst hij naar Christus, dat hij zegt van, ik wil datgene doen wat volgens u, Christus, volgens uw hart, het heilige hart, is bij hem een hele grote devotie, dat we op die manier mogen leven. En daaronder heeft hij zijn bisschop zijn geplaatst. In de tijd dat hij dus bisschop was van La Crosse, heeft hij ook een initiatief genomen om daar een schrijn, een bedevaartsplaats te creëren voor de heilige Maria, onze lieve vrouw van Guadeloupe. Even voor de luisteraars, een schrijn, een bedevaartsplaats kan op plekken zijn waar een verschijning geweest zou zijn of is, bijvoorbeeld Lourdes of Kevela. Maar een bedevaartsplaats kan ter aanzienlijks ook gecreëerd worden door een kerk te stichten of een klooster te stichten waar bepaalde devoties nadrukkelijk worden gevolgd of bekendgemaakt. En dat heeft hij dan gedaan in de vorm van dat hij onze lieve vrouw van Guadeloupe.
Maar in Guadeloupe is Maria toch ook verschenen of staat dat los van elkaar?
Staat in die zin los van elkaar. Dus in Guadeloupe zelf, dat is een voorstad van Mexico City. Daar is Maria volgens de kerk heeft het bevestigd dat zij ervan uitgaat dat Maria daar verschenen is. Dat is in rond 1500, 1600 is dat geweest. Maar de schrijn die kardinaal Burke opgericht heeft, is dus in La Crosse in Amerika. Waar hij, omdat iedereen in staat is om naar Mexico City te reizen, maar dat hij dus in die bepaalde kerk nu daar de devotie tot de Maria van Guadeloupe probeert toch lokaal ook een steuntje in de rug te geven.
Ja. Maar kardinaal Burke, die zegt dan wel... Maria is niet het alternatief voor Christus. Hè? Maria brengt de mensen juist naar Christus.
Het bekende gezegde wat de vroegere hulpbisschop van Roermond, Monsieur Castermans, ook had, van door Maria naar Christus. En dus je mag in je geloofsleven best een hele fervente Maria-aanhanger zijn, om het even zo te zeggen. Maar altijd met het beeld van, door Maria leer ik Christus beter kennen. Het is niet zo van dat je alleen maar door Maria Christus kunt leren kennen. Dat even terzijde. Maar met een devotie tot Maria betekent wel dat Maria niet het eindpunt is. Christus is het eindpunt. Vandaar dat ik ook even toch de lijfspreuk van kardinaal Burke aanhaalde. Van waar hij zegt, hè, volgens uw hart, en uw hart is dan Christus hart, waarbij Maria verwijst naar Christus. En zoals we weten van Maria werd ook al gezegd van een zwaard zal uw hart doorboren. Het lijden wat zij heeft doorstaan om te zien hoe haar zoon geleden heeft en gestorven is. Maar dat is iedere keer weer die verwijzing naar Christus zelf.
Ja, en die schrijn, hoe moet ik dat dan zien? Is dat een bepaalde plek in de kerk?
Hij heeft een hele nieuwe kerk heeft hij daar laten bouwen. Dus hij heeft de nodige financiën heeft hij bij elkaar weten te schrapen. En dat is echt een meerjaren project geweest. En eigenlijk op het moment dat hij al in Rome zat, dus dan praten we 2014 en later zelfs. Toen pas is de schrijn echt feitelijk klaargekomen. En heeft hij ook de wijding van die kerk te hand genomen. En hij is nog steeds vrij regelmatig in Amerika. Om daar toch de boodschap die hij daarin heeft, om die daar te blijven verkondigen en door te geven.
Ja, als ik zo de media een beetje, of dus de sociale media, hè, een beetje kijk, dan is het eigenlijk ook daar in La Crosse kardinaal Burke een beetje bekend werd. Hè? Dat hij toen een beetje, zeg maar, zichtbaarder werd.
Nou ja, hij is bisschop geweest van La Crosse vanaf 1997, als ik me even niet helemaal vergis. 1994 is hij benoemd, 95 is hij gewijd. Dus zeg maar, op die manier was hij daar best wel bekend. En het is ook een streek. En goed, we kennen de Amerikaanse verhoudingen natuurlijk wat minder goed dan. En dat is begrijpelijk. In Amerika heb je bepaalde streken waar de katholieke kerk best sterk vertegenwoordigd is. Nou, en in dit gebied van St. Louis, La Crosse, dat is ook een belangrijke enclave voor het katholicisme. En ja, een beetje op die golf heeft hij verder ook willen versterken van we kunnen wel in ons eigen clubje hier blijven zitten. Maar we moeten dus naar buiten kunnen treden. En dat is een van zijn redenen geweest om die schrijn daar op te richten. Het bedevaartsplaats op te richten. Van we mogen echt wel, ja, wat voorzichtigheid. Maar we mogen strijders voor Christus zijn. Maar strijders dan niet van dat we andere mensen de hoofd afhakken. Nee, dat wij de boodschap te pas en te onpas wel naar buiten weten te brengen.
Nou ja, hij maakte zich ook echt zorgen, hè, over het geloofsverlies. Mensen in de samenleving laten het geloof, hè, steeds meer achter zich. En hij wilde daar echt iets doen en niet alleen praten. En niet alleen documenten schrijven, want dat heeft hij natuurlijk ook gedaan. Maar ook een plaats waar ze stil kunnen worden. Hè? Even weg uit de drukte. Dat is wat hij...
Inderdaad, zeg maar, dus dat de basis, en in die zin is die schrijn ook best wel tekenend voor hem. Het is een kerk, het is liturgie vieren, En dat is dus zijn kern van waaruit hij zijn activiteiten ziet. En dus het liturgisch leven is bij hem zeer belangrijk.
Bij hem is priester zijn niet een beroep, maar echt een roeping. Ja.
Een roeping, en daar kom ik dan ook weer terug op dat strijden voor Christus zijn. Met het voor Christus strijden betekent ook dat je het lijden van Christus ook mee op je neemt in allerlei vormen. Want hoe vaak kardinaal Burke om welke reden dan ook in een kwaad daglicht gesteld is, of dat hij op aangevallen worden is, en waarbij hij in zachtmoedigheid zelf met gewoon rustig een antwoord gevend op mensen afgaat, van hoeveel herrie ze ook maken, hij komt naar je toe, hij geeft je een hand, hij probeert met je te praten. Die innerlijke rust, die straalt hij als het ware uit.
Ja, als mensen daar een voorbeeld van willen zien, op YouTube, daar staat inderdaad een filmpje waarin de kardinaal ook benoemt, dat ook wel misbruik van de moderne techniek wordt gemaakt, even vrij vertaald, hè, dat die techniek hem dingen laat zeggen die hij nooit gezegd heeft. En hij waarschuwt daarin ook van, je begaat echt een zonde, hè, als je dat doet. En de zachtmoedigheid in dat filmpje, ja, dat kun je er echt wel van af zien. Joost, we gaan heel even luisteren naar muziek en dan komen we zo bij de mensen terug. Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen en we hebben het over kardinaal Burke. En kardinaal Burke, ja, die houdt wel van de Latijnse mis. Wat kun je daarover zeggen, Joost?
Even dus voor de goede orde. Hij is dus, wat we eerder al zeiden, heel erg liturgisch. En in dat liturgische wil hij zowel de, wat we dan noemen de novusorde, de voor de meeste luisteraars meest bekende mis van Paulus VI, zoals die wereldwijd gevierd wordt. En ook de traditionele Latijnse mis, het is de oude mis die van alle eeuwen is. Beide, zegt hij, wil hij vieren zoals de rubrieken het vragen. Dat betekent, wordt er een klein bijzonderheidje, en dat is eigenlijk ook de aanleiding waarom wij nu over kardinaal Burg spreken, omdat hij in het weekend van 5 en 6 september aanstaande in Nederland zal zijn. Op de zaterdag viert hij de traditionele Latijnse mis in Amsterdam, in de Ons Lieve Vrouwenkerk. En op de zondag celebreert hij de Novus Ordo, de nieuwe mis, in de kathedraal van Haarlem, de Bavo-kathedraal, Ad Orientem. En dat is voor zo'n dingetje, we hebben het wel in de uitzending vaak over gehad, de kerkelijke rubrieken vragen dat de mis richting Ons Lieve Heer wordt gecelebreerd. Ook door de priester. En daar is hij vrij sterk in van, ja, ook de Novus Ordo is een geldige mis. Die wil ik ook op een waardige wijze wil ik die vieren. Maar wel volgens de rubrieken. Dat betekent, daar waar het gepast is, dat hij dan ad dominum celebreert. Wat vaak wordt gezegd, de buschauffeur die kijkt met ons mee in de richting van waar wij rijden. En hij gaat niet achterstevoren in de bus zitten en denkt van, we zien waar we uitkomen.
Bedoel je dat hij tijdens over de zegen van brood en wijn tijdens de consecratiewoorden, dat woord zocht ik, draait hij zich dan om, bedoel je dat?
Dus op alle momenten dat de priester een gebed bidt, en dat is natuurlijk op veel momenten in de liturgie, als hij bidt, dan keert hij zich tot het tabernakel, het kruis, het oosten, maar in ieder geval in dezelfde richting als zeg maar, het merendeel van de mensen in de kerk ook gericht zijn. Daarmee aangevende dat hij, en sommigen noemen dat ook dan, zeg maar, hij de voorzitter is, hij president is van de gemeenschap, maar in zijn bijzondere taak als priester, als eerste bij God neerlegt wat er door iedereen eigenlijk in het gebed naar voren wordt gebracht. En dat is dus bijvoorbeeld bij het Gloria, bij het gebed van de collecta, zeg maar het eerste gebed wat na het Gloria gebeden wordt, is zelfs ook bij de schuldbelijdenis. Het is niet van dat de priester zijn schuldbelijdenis in de richting van alle gelovigen bidt. Nee, ook hij vraagt aan God vergiffenis van wat er verkeerd gegaan is. Dus dat zijn de momenten waarin hij dus richting het altaar staat. Nou is natuurlijk in de traditionele Latijnse mis is het nog meer nadrukkelijker zo, omdat ook de lezingen of naar het oosten of naar het noorden gelezen wordt. Nou, dat is in de Novus Ordo dan weliswaar anders. Die worden richting het volk gelezen. Maar goed, dat zijn dan eigenlijk de kleine uitzonderingen. Maar waar het dus essentie om gaat, liturgie vieren zoals de kerk die vraagt.
Oké, we gaan heel even luisteren naar muziek. Dan komen we dadelijk weer bij de luisteraars terug. Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venieten et Audieten. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen. En we hebben het over kardinaal Burk. En daar kunnen we heel veel van vertellen. Maar in 2016 was hij ook al, of stond hij in de belangstelling. Want toen had hij samen met andere kardinalen een brief geschreven aan toen nog paus Franciscus over wat heb ik het, Joost?
Even een klein geschiedenisje daaraan voorafgaand. Is onder paus Franciscus twee keer een bisschoppische synode gehouden die specifiek over het gezin ging. Een bisschoppische synode is een verzameling van bisschoppen, vertegenwoordigers van verschillende bisschoppenconferenties die samen met de paus over een bepaald onderwerp overleggen en die daarmee de paus proberen te adviseren over standpunten die in te nemen zouden kunnen zijn. Als gezegd, dit waren twee bijeenkomsten die over het gezin gingen en meestal na afloop van een bisschoppensynode vat de paus dat samen in een apostolische exhortatie, een apostolische aanmoediging van, nou, met een aantal bisschoppen heb ik overlegd en om het geloofspunt wat te sprake komt, wat veel beter uit te leggen, dat hij dat vastlegt in een exhortatie, in een document. Dat document is Amoris Laetitia, de vreugde van de liefde, vrij vertaald. Op zichzelf staat in dat document heel veel behartigingswaardige zaken rond huwelijk, gezin, opvoeding, geboorteregeling, nou, noem het op. Alleen, en dat was dus het probleem, enige zaken uit de synode waar de bisschoppen toen over gestemd hebben en zeiden van nee, daar zijn we niet in belangrijke mate mee eens, had de paus toch in Amoris Laetitia opgenomen alsof het toch geaccepteerd zou zijn. Dat was één. Twee. In een enkel voetnoot, dus niet eens in de lopende tekst, maar in een voetnoot, ging de paus in die tekst ervan uit dat hij daarmee kennelijk ook een verzachtende uitspraak kon doen over de gebruikelijke geloofsleer. Een van de belangrijkste daarbij, die hij in zo'n voetnoot had verwerkt, was dat hij zegt van, ja, het is toch wel acceptabel dat wanneer iemand vanuit een kerkelijk huwelijk, maar die kan dus niet ontbonden zijn, maar die burgerlijk gescheiden was en vervolgens burgerlijk ook nog weer keer ging hertrouwen, dat die toegelaten zouden mogen worden tot de sacramenten. Nogmaals even voor de goede orde, het kerkelijk huwelijk was dus niet nietig verklaard, als niet bestaand hebbend. Dan mag je niet met iemand anders, hoe aardig je hem ook vindt, daarmee een andere verbindenis aangaan die je echt zou kunnen zeggen van, dit is duidelijk dat je afscheid neemt van je echte partner, je katholieke echte partner, en dus maar vreemd gaat met wie dan ook. Die opening die hij daarin gaf wordt door heel veel mensen dus als heel problematisch beschouwd. En daar hebben toen de kardinalen van gezegd, een viertal kardinalen, paus Franciscus, wij gaan nu met een officieel document, de zogenaamde dubia, met een officieel document gaan wij u, paus, vragen om een aantal van deze stellingen die u daar geponeerd heeft in de Amoris Laetitia, om die te corrigeren of in ieder geval duidelijkheid over te geven. Een dubia, door kardinaal op deze manier naar voren gebracht, is best een zwaar middel. En eigenlijk in de geschiedenis zie je dat wanneer zo'n dubia naar voren wordt gebracht, dat de paus echt op een kortere termijn, ik zeg niet, waar we het eerlijk al over gehad, niet als meteen in de houding schiet de volgende dag, maar hij mag er best wel even over nadenken, maar dat hij dus daar met een antwoord op komt om dus recht te zetten van of ik heb dit ermee bedoeld, of kardinalen, je hebt gelijk, foutje, gaan we corrigeren, of iets wat inderdaad. Dat heeft hij niet gedaan, tot op de dag van vandaag, want een dubia was gericht aan de paus. En of het nou paus Franciscus is of paus Leo XIV, maakt niet uit. De dubia ligt op het bordje bij de paus. Tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen uitspraak over gedaan. Dus daarmee blijven die vragen boven de markt hangen. Nogmaals, de belangrijkheid van die dubia die naar voren zijn gebracht, is dat de geloofsleer in Amoris Laetitia op een aantal plekken zo onduidelijk of soms zelfs flagrant tegen de katholieke leer is verwoord, dat daar eigenlijk een uitspraak van dezelfde paus moet komen van hoe het dan wel in elkaar steekt.
Ja, en kan paus Leo een vraag beantwoorden van kardinalen die een vraag gesteld hebben in 2016 van een voormalige paus? Of zegt hij, ja, dat is zijn uitspraak, daar kan ik verder niks mee?
Daarom dat ik net in het tussenzinnetje zet, het is de vraag aan de paus. En of de paus Franciscus heet of Leo XIV, maakt niet uit. De vraag is aan de paus gesteld, omdat ook als paus zijnde, in dit geval dan paus Franciscus, als paus zijnde, hij die apostolische exhortatie naar buiten gedaan heeft, om daarmee de gelovigen te helpen te begrijpen hoe de geloofsleer in elkaar steekt. Nou, als je dus in zo'n tekst wat ambiguë, wat twijfelachtige uitspraken doet, ja, help de gelovigen door een helder uitspraak te doen van sorry, moet zo verstaan worden of zo begrepen worden. En eigenlijk wat Franciscus zonder rechtstreeks de dubia te beantwoorden gedaan heeft, is eigenlijk nog een keertje extra versterken datgene wat in dit soort teksten naar voren gebracht is. En voor het later heeft hij met Fiducia Supplicans, de beruchte tekst over de wel of niet mogen zegenen van een huwelijkse relatie, een homorelatie. Dat hij dan zelfs nog gaat zeggen van, ja, de Argentijnse bisschoppen die staan erachter, dus dan is het goed. Daar zie je het hele vreemde werken wat onder Franciscus heeft plaatsgevonden. En daarin is dus een van de steunpilaren eigenlijk voor de kerk op dit moment. Onder andere kardinaal Burke, maar met hem een aantal andere kardinalen en ook bisschoppen. Die dus iedere keer de vraag stellen, paus, kom nu met een helder standpunt. Bijvoorbeeld ook paus Franciscus heeft geroepen van de verscheidenheid van godsdiensten is door God gewild. Is flagrant tegen wat de katholieke leer daarover leert. Paus Franciscus heeft in de catechismus de alinea over de doodstraf aangepast, alsof de doodstraf tegen het geloof zou zijn. Nee, de doodstraf wordt door de kerk, door alle eeuwen heen, erkend. Alleen wordt niet gezegd van dat moet je dus altijd te pas en te onpas toepassen. Nee, in de uitzonderlijke situaties. Maar de doodstraf in zich is een valide positie die een burgerlijke overheid kan hebben in de rechtspraak om iemand die duidelijk tegen de maatschappij ingaat, om die daarmee te berechten. Zo zijn er een aantal van dat soort zaken waarin kardinaal Burke toch een van de belangrijke woordvoerders geworden is om in ieder geval de helderheid van de geloofsleer weer terug te krijgen.
Ja, het is moeilijk denk ik voor de kardinalen die dan echt wachten op een antwoord en ze komen er niet verder mee dan alleen er herhalen van ja, dat die vraag nog steeds er ligt. Komt dat nou de katholieke kerk ten goede?
Ja en nee. Laat ik dan, zeg maar, die zin de positieve kant ook belichten. Doordat deze puntjes misschien in de marge, hè, want ik zei net van het is in de voetnoot neergezet, maar het wordt nu uitgelicht doordat er een dubia over geplaatst is. Het helpt wel de geesten scherp te houden over van wat er gaande is. 1. 2. Het helpt ook die vraagstukken die er gewoon ook bij mensen leeft. Laten we eerlijk zijn, een katholiek huwelijk gaat niet altijd over rozen. Er zijn er die dus kennelijk als uitweg dan zoeken van ik laat het in ieder geval het burgerlijke huwelijk ontbinden en ik ga met de volgende een huwelijk aan. Ja, maar pas op, je bent ook nog kerkelijk gehuwd. Dat geeft spanning, zeker. Maar doordat er hier nu op deze wijze over die situatie gesproken wordt en uitgelegd wordt en ook een pastorale handreiking gedaan wordt. Want Paus Johannes Paulus II heeft al in zijn tekst over het huwelijk en gezin, heeft hij ook dat punt al aangeraakt. En daar ook nadrukkelijk aangegeven van vanuit de kerk hebben we best een verantwoordelijkheid om mensen bij de hand te nemen die in die moeilijke situatie zitten, ja, en die op zoek zijn naar een oplossing. Ik denk dat dus in die zin het goed is dat dit soort punten toch wel weer eens een keer te sprake komen en mensen kan helpen van hun geweten te vormen van wat kan wel en wat kan niet. En daar zijn, en dat is dan een van de taken van de kardinalen, een kardinaal is een eretitel. Het is dus niet een wijding. Hè? Priester, diaken, bisschop, dat zijn wijdingen. Een kardinaal is eigenlijk gewoon een soort eretitel, maar die zijn specifiek in het tot stand gebracht om de paus in zijn taak om de wereldkerk te regeren, om hem daarbij te staan en te pas en te onpas hem van advies te dienen, kritiek te leveren, maar op die manier hem te helpen de kerk te leiden. Dat is dus wat kardinaal Burg eigenlijk in zijn toespraken en in zijn reacties ook eigenlijk wil. Hij wil de paus op weg helpen. En of het nou paus Franciscus is, paus Benedictus XVI of paus Leo XIV, maakt niet uit. Hij wil de kerk, hij wil Christus schip op de woelige baren proberen in de goede richting te laten varen.
Ja, nou ja, en laat de paus, wie er dan ook op dat moment aan het hoofd staat, putten uit, hij is kardinaal Burg in dit geval, hij is jurist, hij weet heel goed hoe de teksten zouden moeten en kunnen lopen. En dat je dan bij elkaar de wijsheid, als je zelf niet genoeg, ze zijn allemaal onderlegd, de priesters, de bisschoppen, ze zijn allemaal onderlegd, maar ieder heeft natuurlijk zijn eigen vakgebied. En luister naar gewoon naar iemand zijn vakgebied en zeg van inderdaad, dit klopt niet zoals je het nu zegt. Laten we er gewoon een punt achter zetten, achter die uitspraak. Kan dat?
Nou, zeker wat betreft de dubia, blijft gewoon het noodzakelijk dat de paus daar uiteindelijk uitspraak over doet. Om daarmee dus de zaak echt recht te trekken. In die tijd heeft ook nog gespeeld dat er is een boek uitgekomen van 12 kardinalen, onder andere kardinaal Sarah, kardinaal Eijk en nog een paar anderen, die ook een aantal punten die in die gezinssynode naar voren zijn gebracht, ook weer geprobeerd hebben om dat weer in een beter helder licht te zetten. Daarmee zie je dat, ook al heb je een 150, 200 bisschoppen bij elkaar, daar kunnen soms ook tussen aanstekens wat gekke dingen op tafel komen. En in ieder geval in de uitwerking zoals die door destijds Paus Franciscus gedaan is, zijn die gewoon in een wat vreemd daglicht komen te staan. Dan is het goed dat er kardinalen opstaan die zeggen, ho, wacht even, nu moeten we voor iedereen het weer proberen duidelijker te maken, zoals het ook vast ligt in de catechismus, zoals het al in de eeuwenlang in de kerkelijke leer is vastgelegd van laten we, en dan kom ik weer terug op die pakketpaaltjes, laten we weer terugkeren binnen die pakketpaaltjes en dat je daarbinnen vrijheid, blijheid en kunt hebben, prima. Maar blijf binnen die pakketpalen en dat is, ja, daarvoor zijn zij ook, en dat is dan ook het bijzondere van de kardinaal, dat zij dus het purper dragen, dat is eigenlijk bijna tot bloedens toe, tot het martelaarschap toe, gehouden zijn om de kerk te ondersteunen en Christus te verkondigen.
Ja. We gaan een beetje richting eind van het programma. En ik moet natuurlijk even zeggen, 5 september, dan is kardinaal Burk in Nederland. Ik twijfelde niet aan, Joost, dat jij na 1 van zijn diensten, of misschien wel alle 2 die hij doet, zowel in Amsterdam als in Haarlem, stel dat je hem tegenkomt en je mag even wat aan hem vragen. Ja? Wat ga jij hem vragen?
Ik mag wel uit de school verklappen dat ik ben ceremoniarius bij de Pontificale Hoogmis in Amsterdam op 5 september. De mis begint om 12:30 in de Ons Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht. En ik heb de kardinaal ook afgelopen oktober in Rome ontmoet, toen hij daar in de Sint-Pieter de Pontificale Hoogmis, de traditionele vierde, en daar heb ik hem kort gesproken. Dus ik ben me al een paar keer tegengekomen. Dus in die zin praat het wat makkelijker als je hem al. En dat vind ik ook het mooie. Hij hoeveel mensen hij wel niet tegenkomt, maar kennelijk is hij met een gezicht ook wel van. Oh ja, hij vaaglijk weet hij van. Oh ja, ik heb jou een keer in Roduc gesproken. Het is eerder van dat ik hem niet iets zou willen vragen, eerder hem bemoedigen. En zeker en ook in oktober heb ik ook hem dank gezegd dat hij zo op deze wijze ondersteuning geeft aan de gelovigen. En dat wij bijvoorbeeld in Os met onze diocesane traditionele Latijnse mis ons ook gesterkt weten door het voorbeeld dat hij geeft en dat hij ook de priesteropleidingen die specifiek priesters willen opleiden die deze traditionele mis ook weer leren kennen, dat hij met dat werk door mag gaan. Ja. En dat hij ook zich gesterkt mag weten.
We zullen dadelijk afsluiten met een gebed voor hem. Voor nu, Joost, wil ik je in ieder geval bedanken voor je bijdrage. En ook voor de luisteraars en voor Joost nog veel devotie straks, als je in de gelegenheid bent om een kerk te bezoeken. Nog een hele gezegende week. En zeg het maar, Joost.
Nou, dat ook. We hebben gesproken over de Dubia, over Amoris Laetitia, over de catechismus. Op rkdocumenten.nl zijn deze documenten ook dus na te lezen. Dus kunnen de mensen ook in detail verder ook zien van hoe de concrete vragen zijn en de onderbouwing ook van die vragen. En dus het is niet een kwestie van cretologie, maar dat ook de kardinaal echt stevig onderbouwd de vragen bij de paus hebben neergelegd. rkdocumenten.nl.
Dankjewel voor je toevoeging. Laten we afsluiten met een gebed. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, u hebt uw kerk toevertrouwd aan mensen, aan gewone mensen, aan priesters, aan bisschoppen, aan pausen, aan kardinalen. Maar uiteindelijk behoort de kerk aan u. Bewaar haar in waarheid, bewaar haar in liefde. Bewaar haar in eenheid. Geef haar priesters die heilig zijn. Geef haar bisschoppen die wijs zijn. Geef haar gelovigen die trouw zijn. Leer ons niet bang te zijn voor de waarheid, maar leer ons ook niet hard te worden. Geef ons de moed om te spreken wanneer dat nodig is en de nederigheid om te zwijgen wanneer stilte beter is. Maria, moeder van de kerk, leid ons naar uw Zoon. Leer ons te luisteren naar zijn stem. Leer ons te vertrouwen wanneer wij de weg niet begrijpen. En bid voor paus Leo, voor alle bisschoppen, voor alle priesters, voor alle gelovigen. En voor kardinaal Raymond Leo Burk. Dat hij, zoals iedere christen, uiteindelijk mag leven vanuit één verlangen. Christus kennen, Christus liefhebben, Christus dienen en Christus verkondigen. Amen.
Yeah.